We zijn bezig met een serie in het boek Lucas. En we zijn aangekomen bij Lucas 15. Lucas 15. Het wordt wel de kroon of de parel van alle gelijkenissen genoemd. En het is misschien daarom ook wel dat er al heel veel preken over zijn gehouden. En het zal waarschijnlijk ook niet de eerste keer zijn dat jullie hier een preek over horen. Toch is het mooi om hierbij stil te staan, ook richting het avondmaal. En jullie zien al staan deel 1. Ik zal vanochtend met name stilstaan bij de jongste zoon. Maar daar wordt veel nadruk ook op gelegd. Maar er is ook een oudste zoon. En daar zal ik de volgende keer, volgens mij is dat in januari, zal ik wat meer gaan nadenken over de oudste zoon. Wat kunnen we van hem leren? We gaan met elkaar lezen. Lucas 15. Boven dit gedeelte staat bij mij de verloren zoon. Vers 11. Lucas 15, vers 11. En Jezus zei: een zeker mens had twee zonen en de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van het land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde erna zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. Hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven: haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden en hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Tot zover het schriftgedeelte. Vader, ik heb genoeg van de boerderij. Ik heb genoeg van het werken op de boerderij. Ik heb genoeg van u. Geef me een erfenis, dan ga ik genieten van het leven. Ik wil niets meer te maken hebben met de boerderij. Ik wil ook niet meer dat u zich met mijn leven bemoeit. Normaal gesproken krijgen de kinderen de erfenis als beide ouders zijn overleden. Maar deze jongste zoon eist zijn erfenis op het moment dat zijn vader nog leeft. En daarmee zegt hij eigenlijk indirect: Vader, vanaf dit moment bent u dood voor mij. Hij wilde alles van zijn vader, behalve zijn vader zelf. Wat zou de reactie van deze vader nu zijn, met name in de cultuur en de tijd waarin dit gebeurde, waarin de hiërarchie sterk was? Het zal wel een stevige reactie gaan komen van vader zeker. Een reprimande richting zijn zoon: gedraag je, doe je werk, blijf thuis. Maar niets van dit alles, helemaal niets.
Hij geeft zijn jongste zoon zijn deel. De zoon vertrekt naar een ver land, buiten de landgrenzen van Israël. Bij heidense volken komt hij terecht en verbrast alles wat hij heeft in een lifestyle die helemaal uit de hand gelopen is. Maar dan komt er een hongersnood. Geld op, vrienden weg. Daar zit hij bij een vreemd heidens volk, familie en vrienden ver bij hem vandaan. En het enige wat hij kan doen uit wanhoop is varkenshoeder worden. Een Joodse jonge man die varkenshoeder wordt in het buitenland. De omstanders hebben gerild van deze gedachte. Het kon niet erger. Bij onreine mensen, bij onreine dieren, daar zat deze jonge man nu. Omdat hij ongehoorzaam was aan zijn vader. En dat was nog niet het enige. Het gaat nog verder, want hij kijkt naar de varkens en kijkt wat die varkens te eten krijgen. En hij wilde zelf wel dat voedsel eten. Deze jongeman is een bedelaar geworden. Er is niets meer van hem over. Daar sta je dan. Daar sta je dan. In de modder. Het enige wat je om je heen hoort, dat is geknor van varkens. Je zou kunnen zeggen, dit gaat over de faillissement van de mens. De faillissement van de mens die zo in zonde is gevallen, dat de mens diep in zijn hart eigenlijk zegt, ik heb met deze God niets van nodig. Ik heb deze God niet nodig. Ik heb deze vader ook niet nodig. Oh, ik wil wel zijn zaken hebben. Ik wil wel de dingen hebben. Maar ik wil niets met hem te maken hebben. Ik geniet wel van het leven. Maar met deze God die dit alles geeft. Nee. Laat mezelf mijn boontjes maar doppen. Ik gericht, losbandig en ongeremd leven, niet rekening houden, willen houden met God, de mens die bankroet is, de mens die failliet is, de mens die leeg en berooid is, en de eeuwige dood tegemoet gaat. In de modder, modderspetters op je lijf, onrein, varkens om je heen. En nadat hij tot zichzelf gekomen was. Hier komt het keerpunt in het verhaal. Hij is tot zichzelf gekomen. Hij gaat de rekening van zijn leven opmaken. Hij gaat de kosten berekenen. Hij komt tot zichzelf. Hij wordt eerlijk met zichzelf. Hij kijkt om zich heen en denkt, waar ben ik in terecht gekomen? In wat voor leven ben ik eigenlijk terecht gekomen? Hij krijgt eerlijke gedachten. Hij kwam tot bezinning. Ik ben bankroet, ik ben hongerig. Ik ben onrein en het begint helder na te denken in deze periode. Waar bevind ik mij eigenlijk? Wat heb ik eigenlijk gedaan? Waar leef ik eigenlijk voor? Wat is nu het doel van mijn leven? Daar heb je tijd voor als je in de modder zit en denkt, hoe moet het nu verder in mijn leven? Dan krijg je dit soort vragen. En dan gaat hij verder en denkt, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Er zijn dagloners bij mijn vader. Dat zijn niet de werknemers trouwens. De werknemers, dat zijn de mensen die op de boerderij wonen en leven en mee eten. Dit zijn de dagloners. Dit zijn de mensen die aan het hek staan en iedere dag kloppen ze aan. Is er nog vandaag werk voor mij? En als er geen werk is, dan had deze dagloner geen baan voor die dag. En de werknemers wel. Want die waren op de boerderij. Dit zijn dagloners. Maar zelfs deze dagloners hebben het nog beter dan hij. Hij verlaat de modder. Hij verlaat de varkens. En in zijn achterhoofd repeterend loopt hij naar huis. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En naarmate hij naar huis loopt, worden zijn stappen steeds kleiner. En het tempo steeds langzamer. Maar hij bleef maar herhalen. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet langer waard uw zoon genoemd te worden. Maak me een van uw dagloners. Nou, de mensen eromheen hadden het wel geweten. Ha, terug naar huis. Nou, inderdaad, hij zou een dagloner zijn. En hij zou alles moeten terugbetalen tot de laatste cent. En misschien kan hij dan nog terugkomen op de boerderij. En we hopen maar niet dat die vader direct hem aanneemt. Nee, ik hoop dat hij eerst eens een paar dagen bij het hek mag blijven zitten. En dat hij dagelijks aanklopt. Mag ik op audiëntie komen bij vader? Niet te snel hoor, vader, denken de omstanders. Je weet toch wel wat er allemaal gebeurd is toen hij weg is gegaan? Zie je het beeld, die rebellerende vader, of die rebellerende zoon, maar dan komt die vader. En uiteindelijk gaat het om die vader. Er staat hier boven de verloren zoon, maar het is een ongelukkige titel. Het had de vrolijke vader moeten zijn, de genadige vader moeten zijn. Het gaat om vader. Een wachtende vader, een kijkende vader, een rennende vader, een kussende vader, een feestvierende vader, een dansende vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. De reden dat de vader hem zag, is omdat vader nooit is gestopt om te wachten. Hij heeft naar hem uitgezien. Het was een wachtende vader. Oh, hij had dat beeld op zijn netvlies, die vader. Toen zijn zoon daar wegliep. En het enige wat hij nog zag, dat was de achterkant van zijn zoon. En de achterkant van zijn kleed en zijn achterhoofd. En dat beeld dat zit gegrift in zijn hoofd. Daar gaat mijn zoon. En hij heeft nooit gewacht om na te denken over, hoe zou het nu met mijn zoon zijn? Wat zou die nu doen? Zou die werken? Zou die vrienden hebben? Wat zou die eten? Wat zou die drinken? Welke keuzes maakt die? En dagen worden weken, weken worden maanden. En de kans dat de zoon terugkomt wordt steeds minder. En vrienden van de vader die zeggen, joh, stop er maar mee. Hij komt niet terug. Stop er maar mee om over hem na te denken en ga je leven weer leven. Maar het wachten is ook kijken. Dagelijks loopt de vader naar een heuvel toe. Een heuvel waar hij voor het laatst zijn zoon heeft zien weglopen en die achterkant van zijn zoon heeft gezien. En op die heuvel staat hij even iedere dag te kijken. Daar heeft hij goed zicht op de omgeving. En de mensen in het dorp zien hem weer gaan. Kijk eens, daar gaat hij weer. Daar gaat hij weer. Weer naar die heuvel toe. Kijkend naar zijn zoon. Wachtend op zijn zoon. En de dorpsgenoten schudden hun hoofd. En nieuwe mensen die in het dorp komen wonen, die vragen, wat doet die man daar nou iedere dag? Daar gaat hij weer. En de mensen in het dorp vertellen hem. Nou, dat is die man, zijn zoon, is een paar maanden geleden weggegaan. En hij kijkt, hand boven zijn ogen, naar de verte of zijn zoon ook nog terugkomt. Maar geen schijn van kans. De jongen komt niet terug. En dan komt er die dag dat die zoon komt aanwandelen. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Daar komt hij aangelopen en hij repeteert het in zijn hoofd. En daar is dan die vader, die wachtende, die kijkende, maar dan ook nog de rennende vader. Mannen van die leeftijd en die cultuur, oh nee, die zouden nooit rennen. Maar deze vader, die pakt zijn rok omhoog en begint te rennen. En het woordje rennen, in het Grieks, is het woordje dat hij een wedstrijd rent. Hij is Femke Bol. Hij sprint. Dit gaat snel. Schandelijk, zullen de mensen gedacht hebben. Rok omhoog, benen zichtbaar, een reddende, middelbare leeftijd man. Wachten, kijken, rennen. Het zegt iets over de innerlijke ontferming van deze vader. Het zegt iets over zijn liefde. En als de vader bij hem komt, is het niet een zuinige hand. Ik had wel verwacht dat je eens zal terugkomen. Nee, omarming. Hij drukt hem tegen zijn borst. Wie drukt hij tegen zijn borst? Nou, een jonge man in lompen, onrein, bij de varkens gezeten, onder de modder. En hij drukt hem tegen zich aan. En dat niet alleen, er staat, hij kust hem. En dat kus is niet een eenmalig kusje, maar hier wordt mee bedoeld een veel kussen. Kussen als teken van liefde, van vergeving, van verzoening. En de mensen eromheen die het verhaal hoorden, die hebben gerild van deze gedachte. Dit kan toch niet waar zijn? Hij kust hem. Meerdere kussen van vader naar zoon. Het is Spurgeon die een preek hierover heeft gehouden. En boven de preek had hij gezegd, hij kuste hem. En hij zegt, hij heeft een aantal punten. En dan zegt hij, Spurgeon, ten eerste zoveel zoenen betekent veel liefde. Ten tweede zoveel kussen betekent veel vergeving. Deze liefkozingen betekenen vervolgens volledig herstel. Deze omhelzing onthult de buitengewone vreugde. Deze hug geeft sterke zekerheid. Een wachtende, kijkende, rennende, kussende vader die ook nog een feestende vader, een dansende vader wordt. Overgelukkig is hij. En hij zegt, we gaan feest vieren. En neem het kalf, het vetgemeste kalf. Voor wie zou die vetgemeste kalf nou eigenlijk zijn geweest? Nou, waarschijnlijk, zeggen een aantal commentatoren, was een vetgemest kalf voor degene die het eerst zou trouwen. Het vetgemeste kalf was voor de oudste zoon. Maar nee, neem het vetgemeste kalf, want die jongste zoon is thuisgekomen. Hij is thuisgekomen. En we moeten feest vieren. En van een vetgemest kalf, we hebben hier een boer in onze zaal, in de zaal, dus we kunnen het nog vragen. Maar daar zeggen ze van een vetgemest kalf, daar kun je ongeveer 200 mensen eten aan geven. Ik heb het uit de boeken. Maar wat ermee bedoeld wordt is, Dorp, kom maar. Dorp, kom en geniet mee. Want die dood was, is levend geworden. Die verloren was, is thuisgekomen. Van zonde, dood, modder, puinhoop, is er de vader die naar hem omziet en zegt, maar kind, je bent welkom thuis. Nou, tot zover denk ik niet veel nieuws. Maar nou de volgende stap. Je zou je namelijk nog twee vragen kunnen stellen. Er klopt namelijk iets niet aan dit verhaal. Wat klopt er nu niet aan dit verhaal? De jongen krijgt wat hij niet verdient. Hij krijgt wat hij niet verdient. Dit verdient hij toch? Hij is weggegaan met de auto van zijn vader. Merkkleding aan, horloges mee, creditcard in zijn zak. Zo is hij weggegaan. Maar nu komt hij terug op diezelfde weg. Geen Ferrari meer. Nee, nu komt hij lopend terug. Creditcard zo lang geblokkeerd. Horloges verpatst. En de kleding gescheurd. En hij verdient een rechtvaardig oordeel. Zoon, ben je nou helemaal? Wat heb je nu gedaan? Hij verdient straf. Hij verdient rechtvaardig oordeel. Die jongen had de liefde en ontferming van de vader met voeten getreden. Het verhaal klopt helemaal niet. Want wat doet de vader? In zijn liefde en genade zegt de vader, je bent weer welkom thuis. Het gaat hier in die zin nog niet eens in eerste instantie om de zoon of zonen, maar het gaat in eerste instantie om de vader. Die in zijn liefde, genade en barmhartigheid omziet naar mensen die afgescheiden van hem zijn. Het gaat om mensen die uiteindelijk door hem gered moeten worden. Er is nog een vraag die je zelf zou kunnen stellen. Wat mist er in dit verhaal? Je zou ook kunnen vragen, wie mist er in dit verhaal? Heb je daar wel eens over nagedacht? Er mist namelijk, de hoofdrolspeler mist in dit verhaal. Wie is dat? De verteller zelf mist in dit verhaal. Hij maakt geen onderdeel uit van dit verhaal. Het is Jezus die uiteindelijk wel de sleutel is van dit verhaal, maar hij maakt er geen onderdeel van uit. De conclusie van deze gelijkenis kan niet zijn, let goed op, de conclusie van dit verhaal kan niet zijn, God is een liefdevolle vader, wij mensen zijn zijn kinderen en kunnen er een potje van maken, maar dat maakt niet uit, want we zijn altijd welkom, eind goed, al goed. Dat zou een verkeerde conclusie zijn van dit verhaal hoor. Er zit een diepe essentie in dit verhaal. God is met innerlijke ontferming bewogen, niet waar? Dat hebben we gezien. Maar het is juist ook de Heer Jezus die met innerlijke ontferming bewogen is. Want God en de Vader en Jezus Christus zijn Zoon zijn één. God is met innerlijke ontferming bewogen. De Zoon is met innerlijke ontferming bewogen. En wat heeft de Zoon gedaan? Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. We kunnen de liefde en genade van de Vader alleen maar begrijpen Door te zien op het... Ja, op het kruis. Te zien op het kruis. God is goed en wil graag vergeven. Maar God is ook rechtvaardig. En Gods rechtvaardigheid zien we helemaal terug aan het kruis. Daar straft hij de zonde van de mensheid. De zonde van deze wereld. Aan het kruis is een rechtvaardig oordeel over de zonde. En de zonde van de mens komt op zijn zoon terecht. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Daar hangt God, zoon, tussen hemel en aarde, voor jou en mij. En aan het kruis zien we aan de ene kant het rechtvaardig oordeel en aan de andere kant Gods genade. Gods liefde voor mensen die in de modder zijn terechtgekomen. Deze gelijkenis kun je alleen maar begrijpen door te zien op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Door te zien op het kruis. Ga je zien dat je alle regels hebt overtreden. Dat je nooit bij God kunt komen vanuit jezelf. Maar dat God de straf heeft gedragen, zodat hij bij jou weer kan komen. En in relatie met jou kan leven. Alleen aan het kruis, ziende op het kruis, begrijp je ook, ik kan nooit een dagloner worden. Ik zal aankloppen en dan zeggen, wat moet ik nu terugbetalen? Ik heb het gezien, ik zat in de modder. Ik heb gezien dat God nog steeds genadig is. Maar klop aan, wat kan ik u nu terugbetalen om weer de schuld te vereffenen? Nee, je kunt geen dagloner zijn. Je kunt alleen maar ontvangen dat wat God gedaan heeft. Je kunt alleen maar ontvangen dat God een wachtende, kijkende, rennende, kussende en feestende vader voor je wil zijn. Soms moet je, als je in een museum loopt en je kijkt naar een schilderij, even een stap naar achteren maken om even goed te zien, wat bedoelt de schilder nu? Zie ik nu het geheel? Nou, dat is eigenlijk met deze gelijkenis ook. Eigenlijk zou je ze een stap naar achteren moeten maken. Ja, Lucas, wat wilde je nu eigenlijk duidelijk maken? Duidelijk maken met deze gelijkenis in het geheel van het hele boek wat je hebt geschreven. Lucas heeft zijn brief, zijn boek, allereerst geschreven aan Theophilus. En hij wilde daarmee laten zien, Christus is naar deze wereld gekomen als mens. Jezus is de zoon van de mensen. God mens in deze wereld. En waarom is hij nou als mens in deze wereld gekomen? Nou, we maken het stapje naar achteren. En dan zegt hij, en we hebben dat wel eens eerder met elkaar besproken in deze serie. De kerntekst van Lucas is Lucas 19 vers 10. Want de zoon des mensen, hij is mens geworden, is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij is gekomen om jongste zonen te redden. Mensen in de modder te redden. En als je een stapje naar achteren maakt en je overziet even het hele boek Lucas, dan is het tweede wat je hiervan kan leren, en misschien dat je dat nog wel herinnert. Buitenstaanders worden binnenstaanders. En binnenstaanders worden buitenstaanders. Dat is wat hier gebeurt. Een buitenstaander wordt een binnenstaander. Niet omdat hij nou zo geweldig was, maar omdat Gods genade zo groot is geweest. Omdat God zo zichzelf aan de mensheid openbaart. Kom binnen! Mensen die in de modder zitten. En de mensen die binnen zijn, verheug je nog, ben je nog blij over deze vader. Die wachtende, kijkende, rennende, kussende, feestende vader. Ben je nog verheugd over deze vader die zichzelf gegeven heeft in zijn zoon? We gaan zo meteen het avondmaal vieren. Een mooie gelegenheid om daar naar terug te gaan in je leven. Een mooie gelegenheid om eens na te denken. Oh ja, als ik nou terugkijk op mijn leven. Oh, ik dacht wel dat ik best een net persoon was. Het zag er allemaal best van buiten keurig uit. Maar als ik nou mijn eigen hart onderzoek en ik zie vanuit het verleden. Nou, dat was niet veel soeps. Het was niet veel soeps. Maar oh, wat ben ik dankbaar dat Gods liefde zo groot geweest is. Dat hij in zijn zoon mij omarmt. Dat is avondmaal vieren. Opnieuw je bewustzijn van Gods genade. Veel liefde. Veel vergeving. Volledig herstel. Buitengewone vreugde. Sterke zekerheid. Dat heb ik uit genade en door geloof ontvangen van God de Vader in zijn Zoon, Jezus Christus. Geprezen zijn zijn naam. Amen.